namens de kerkraad de volgende mededelingen, gemeente. Volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan professor Dr. A. Baars. En vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van God de Vader. Door Jezus Christus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heer regeert, God die helpt in nood, is in Sion groot. En wat er verder volgt uit Psalm 99, de versen 1 en 2. Naar Gods heilige wet, gemeente. Daarna willen wij zingen Psalm 6, de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Daarna volgt de schriftlezing, die vindt u vanmorgen in Handelingen 12, de versen 1 tot en met 19. Handelingen 12, vers 1 tot en met 19 is de schriftlezing. Naar de wet van de Heere en naar het zingen van Psalm 6, de versen 2 en 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen van de ongehevelde broden, de welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette, en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus die nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende: sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zei tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zei tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zei: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar: gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zij boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij, uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten wat toch aan Petrus geschied mocht zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. Tot zover, gemeente, de lezing van Gods heilig en onfeilbaar woord. De tekst voor de preek vindt u in de verzen 3 tot en met 17... met als kernteksten vers 5, Petrus werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Vers 11, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En gedeeltelijk vers 17, hij verhaalde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis uitgeleid had. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor zuster Noordijk, die in de afgelopen week in het ziekenhuis de Dirksand moest worden opgenomen vanwege een infectie aan haar been. Voor broeder Rien Wielhouwer, die eveneens in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Dankzegging voor zuster Marijke van der Hel, die in de afgelopen week een blinde darmoperatie onderging en weer thuis mocht komen. We denken ook aan de nabestaanden van de twee meisjes van 18 en 20 jaar die afgelopen vrijdagnacht zijn omgekomen bij een auto-ongeluk hier in de buurt. Laten wij bidden. Getrouwe, heilige en genadige Here, wij danken u ootmoedig aan de morgen van deze uw dag, dat u de deuren van uw huis laat openzetten. Dat u het bent die ons samen roept, dat u het bent die ons samen brengt in vrijheid. In een kerkgebouw waar een Bijbel is in onze eigen taal. Heere God, dat zijn onverdiende weldaden. Wij hebben immers bij u de deur dichtgegooid. Wij hebben u verlaten. Wij hebben u de rug toegekeerd. Wij zijn bij u vandaan gegaan. En toch zet u de deur nog weer open. En roept u ons tot geloof en tot bekering. Voor de eerste keer. En voor de zoveelste keer. Wat een weldaden van u, Heere God. Onverdiend aan onze kant. Het komt ook niet op uit ons. Want wij vragen u niet ernstig. En wij zoeken u niet vurig van huis uit. Dat heeft u immers zelf in uw woord neergeschreven na gehouden onderzoek. Er is niemand van huis uit die God nog zoekt. Maar u bent God. En u zoekt het verlorene. En u zoekt het weggedrevene. En ook deze dag die voor ons een rustdag mag zijn, mag toch wel uw werkdag zijn. En Heere, als we dan op onszelf zien en op de kracht van de zonde en op de macht van de vorst der duisternis en op zoveel andere omstandigheden, dan moet de moed ons in de schoenen zinken. Maar als we op u zien, dat u van eeuwigheid gedachten van vrede hebt gehad en dat u aan het werk bent gegaan op zoveel manieren, maar dat u in de laatste dagen tot ons gesproken hebt in uw Zoon. En dat die Zoon als de middelaar verzoening heeft aangebracht. En de straf heeft gedragen en de prijs heeft betaald en de dood heeft overwonnen. Dan mag dat ons verwachting geven toch, Heere, van u. En leg dat ook maar in onze harten. Ook bij zoveel dingen die we niet en nooit kunnen begrijpen. Waarbij wij moeten zeggen, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Nu dan, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. De levende God, de levende zaligmaker, de levende Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Heere, wilt u zo zelf als de levende in ons midden zijn. Want dat is toch het geheim van uw kerk. Dat is toch het geheim van de gemeente. Ik ben in het midden van u, als een die dient. Wat zou het arm zijn, Heere, als we u moesten missen vanmorgen. Op de kansel, onder de kansel, bij de kerktelefoon en waar ook meegeluisterd wordt. Dan moeten we het met elkaar doen en dan is het tekort. Dan is het hopeloos. Maar als u komt, dan brengt u toch alles mee. En u wilt daarom gebeden zijn. U wilt dat we onze mond wijd open doen. Dan zult u hem vervullen. En daar smeken we u om, Heere, ook deze morgen. In onszelf zijn wij nooddruftig, arm en naakt. Maar uw komst is het die ons heilvol maakt. En dan wordt u, Heere, van inhouden niet rijker. Van uitdelen niet armer. En dat is toch het diepste geheim, Heere, dat u uzelf, ondanks zoveel zonden, aan de kant van zondaren, toch nog aan zondaren kwijt wilt. Heere, wilt u ons daar oog voor geven? Dat we ons niet verkijken op de boeikracht en het boeiende van de zonde, maar dat we gaan zien wie u bent. En wat de werkelijkheid van uw koninkrijk is. En hoe dat we daar in binnen gaan. En hoe dat we daar als burgers in leren leven. Wat daar het geheim van is, Heere. O, wilt u dan geven dat deze dienst groot mag zijn in uw koninkrijk. En dan weet u hoe we opgekomen zijn. Uit gewoonte, uit nieuwsgierigheid, met heilbegeerte. U weet de vragen van ons hart. U weet de vragen die juist gemist worden. Maar wilt u uw woord stellen tot zaad van wedergeboorte en tot voedsel voor de ziel. Wees met hen die met ons meeluisteren. Geeft u hun eigen zegen. Wees met hen die niet meer naar de kerk kunnen komen. We denken aan de ouderen van de gemeente. U weet van hen die ook geestelijk achteruit gaan. Wilt u, als wij ze niet meer kunnen bereiken of heel moeilijk kunnen bereiken, wilt u ze dan bereiken door uw woord en geest, dat ze ook op deze dag bezoek van u mogen ontvangen. Wilt u zijn, Heere, met alle zieken. Soms duurt het lang, soms gaat het ook niet meer over. Geeft u genade om achter u aan te komen. En wilt u het dan ook goed maken met uzelf. U, van wie geschreven staat, onze smarten heeft hij gedragen, verzocht in krankheid. Heere, wilt u dan de medelijdende hoge priester zijn? En wilt u geven dat u de wegen begaanbaar maakt voor allen die beproefd worden? En misschien zijn er die er opstandig onder zijn, die niet kunnen bukken onder uw slaande hand. Geeft u genade om er toch onder te buigen en om ook te zien dat diezelfde hand in Christus een doorboorde hand is. Toch een milde hand die niets liever wil dan dat we dicht bij u zouden leven. Wilt u zijn, Heere, met gemeenteleden die op vakantie zijn, geeft u een goede en gezegende periode van rust, ook vandaag een gezegende zondag. En wilt u op uw tijd in het midden van de gemeente terugbrengen? Geeft u dat ook aan dominee Procé en zijn vrouw, dat ze in deze tijd nieuwe krachten van u mogen ontvangen om het werk in de gemeente weer voort te zetten? Wilt u zijn met hen die in het ziekenhuis zijn? Denk aan zuster Noordijk. Wilt u zegenen wat voor haar gedaan wordt? En wilt u haar in deze weg nabij en goed zijn? Wees u met broeder Wielhouwer, wilt u ook voor hem de middelen zegenen? We zijn zo kwetsbaar en zo broos, Heere, en daar worden we soms ook bij bepaald. Maar geeft u ook hem en de zijnen genade om hun verwachting op u te stellen. En wilt u het dan ook nog waarmaken, dat u ook op zijn kermen zich over hem wilt ontfermen en naar zijn stem wil horen. Gedenk aan de rouwdragenden in de gemeente, zij die kortere of langere tijd geleden een verlies leden, waarvan de wonden soms weer open kunnen gaan. Heere, wilt u troosten, meer dan een moeder troost, wilt u kracht geven om de weg te gaan. Denken ook aan de rouwdragenden van twee jonge mensen die zo plotseling zijn overleden bij een auto-ongeluk. Heere, wilt u geven dat de troost gezocht wordt bij u, de bron van troost en licht. En wilt u de roepstem ook heiligen, ook in onze omgeving en ook in ons midden. Dat we zomaar voor uw troon kunnen moeten verschijnen. Rekenschap moeten afleggen van ons leven. En dat het dan nodig is dat we een borg hebben voor onze schuld en een God voor ons hart. En geeft u dan, Heere, dat we leren acht nemen op de woorden van u, de rechter van straks, die de redder bent van nu. We willen u ootmoedig danken, Heere, voor de weldaden die u schenkt, ook in het midden van de gemeente, op zoveel wijze. Maar Heere, toch ook wel bijzonder danken we u met zuster van der Hel, dat u haar hebt doorgeholpen de afgelopen week en dat ze weer thuis mocht komen. Geeft u haar een dankbaar hart, verder herstel. En geeft u ook dat uw goedertierenheden tot bekering zullen leiden. Zegent u al het werk in uw kerk en koninkrijk. Zegent u wat op uw zegen wacht. En wilt u zelf de gemeente bouwen, de gemeenten wereldwijd. Wees ook met vervolgde christenen. Juist als we vanmorgen horen van een voorganger in de boeien geslagen, dan denken we aan hen die in de gevangenis zitten, omdat ze uit de Bijbel lazen, omdat ze van u vertelden, omdat ze een huisgemeente bezochten. Heere, wilt u ze gedenken en wilt u ze bedienen uit de volheid van uw genade. Heere, zegent u zo wat op uw zegen wacht en geeft u ons een gezegende dienst waarin het onze wegvalt en waarin u overblijft. Waarin de vorst der duisternis terrein verliest en waarin uw koninkrijk wordt uitgebreid. In de lengte, in de breedte, in de diepte en in de hoogte. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En wilt u het goed maken tot eer en glorie van uw driemaal heilige naam die te loven en te prijzen is in eeuwigheid. Doet u dan verzoening over onze zonden. We hebben geen rechten in onszelf. En als u ons naar recht voorbij gaat, Heere, dan doet u geen onrecht. Maar nu heeft u toch in de Heere Jezus Christus een bron van zegen ontsloten voor vloekwaardigen in zichzelf. En dan druipen daar stromen van genade uit des heilands dierbare wonden. Voor scharlaken rode zonden. En Heere, die fontein, die is toch nog niet opgedroogd. O Heere, doet u dat ook ondervinden, dat de kracht van uw bloed en de kracht van uw geest nog immer dezelfde zijn. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. We zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 140, de versen 1, 8 en 13. O Heere, verlos mij uit de banden, laat nooit des boze wens gelukken. De vromen zullen u verhogen. 140, 1, 8 en 13. De Heere zegene u en uw gaven. Na de preek willen we zingen Psalm 66, vers 5 en 8. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Psalm 66, de versen 5 en 8. Gemeente God, de Heere regeert. Dat is een geloofsbelijdenis. Gegrond op Gods woord spreken wij dat na. In deze wereld gebeuren de dingen niet toevallig. En in het kleine wereldje van ons leven gebeuren de dingen ook niet toevallig. God, de Heere, regeert. En het loopt hem niet uit de hand. Ook als er dingen zijn, in het groot of in het klein, die ons voor ons gevoel wel uit de hand lopen. Maar hij leidt en hij regeert en hij grijpt in zoals het hem goed dunkt. Zoals hij vindt dat het het beste is om zijn plan werkelijkheid te maken. En die geloofsbelijdenis, die gelovige wetenschap, is de diepste troost voor zijn gemeente in het strijdperk. En een illustratie daarvan zien we in de geschiedenis die ons vanmorgen wordt verkondigd, waarin wij horen dat God Petrus verlost uit de boeien op het gebed van de gemeente. God verlost Petrus uit de boeien op het gebed van de gemeente. En dan zien we eerst Petrus in de boeien, vervolgens het gebed van de gemeente en tenslotte de verlossing door de Heere. Petrus zit in de gevangenis. Hij is in de handboeien geslagen. Aan de ene kant en aan de andere kant zit hij vast aan een soldaat. Kan hij nu nog wat doen? De handelingen der apostelen, zo heet het Bijbelboek waarin onze geschiedenis staat. Kunnen die apostelen nu nog wat doen? Nu er weer een apostel vastgeketend zit. Wel, dat Bijbelboek Handelingen heet dan wel Handelingen van de Apostelen. Maar het is toch allereerst en allermeest het boek dat ons beschrijft de handelingen van de verhoogde Heere Jezus Christus, die door zijn geest, via de apostelen, in deze wereld werkt. Want waar gaat het om in het Bijbelboek Handelingen? Het gaat om de voortgang van het woord van God. Dat begint in het begin van het Bijbelboek Handelingen in Jeruzalem. Maar uiteindelijk gaat het naar het centrum van de toenmalig bekende wereld, Rome. Daar moet het woord naartoe, want daar wil de Heere het hebben. Maar ga niet zonder strijd, gemeente. De voortgang van het woord is geen zaak die zonder strijd, zonder oorlog plaatsvindt. Binnen de gemeente zijn er toch tegenkrachten en tegenmachten. Want we ontmoeten in Handelingen 5 een Ananias en Safira, die niet volledig en niet van harte met de dienst van de Heere meedoen. En de naam hebben dat ze leven misschien, maar dood zijn. Maar ook van buiten de gemeente komen er zoveel tegenkrachten en tegenmachten op de gemeente af. Soms doordat die geestelijke krachten bezit nemen van het Joodse volk of van overheden. En alles maar met één bedoeling. Het woord van God mond dood maken. Want de duivel weet één ding. En dat is dat het voor hem gevaarlijk wordt. Als de Bijbel opengaat. En als de Heere aan het woord komt. En daarom wil hij op allerlei wijze dat woord van God mond dood maken. Gemeenteleden, dienaren, de mond snoeren. Vriendelijk of misschien op een harde manier. En een van degenen die zich daarvoor laat lenen, waarbij hij natuurlijk zelf verantwoordelijk blijft, is Herodes. Een kleinzoon van die Herodes die meegedaan heeft, die achter de kindermoord van Bethlehem zat. Hij is regent, hij regeert over Judea en Galilea en Samaria. Hij wil graag scoren. Hij wil graag scoren bij een bepaald deel van de Joodse bevolking, de Farizeeën. Daar heeft hij wel sympathie voor die rechtzinnige stroming binnen het Jodendom. En eigenlijk zou hij zo graag een echte Joodse koning zijn geweest, maar dat is hij niet. En als er op het Loofhuttenfeest voorgelezen wordt uit Deuteronomium 17 dat de koning over Israël een man uit de broederen moet zijn en geen vreemde, dan is er van die koning Herodes bekend dat hij onder dat lezen van Deuteronomium 17 in tranen uitbrak. Omdat hij voelde, ik ben niet een echte Joodse koning, maar ik zou dat wel zo graag mogelijk zijn. En hij doet er dan ook alles aan om bij de Joden in de gunst te komen. En op het paasfeest, waarop het een drukte van belang is, heeft hij weer zo'n gelegenheid. En mogelijk is de sfeer in Jeruzalem ook wel wat gespannen, omdat ook sprake is van een hongersnood. In ieder geval is die aangekondigd in Handelingen 11. Maar Herodes wil zijn populariteit graag vergroten bij de Joden. Bij dat rechtzinnige deel, bij de Farizeeën. En hij heeft ook gezien hoe dat hij dat kan doen. Namelijk door de christelijke gemeente te vervolgen. Hij heeft een politieke moord op zijn geweten, deze man. Want anders is het niet. Jacobus, de broer van Johannes, is met het zwaard gedood. En Herodes merkt uit de reacties dat dat bij een groot deel van het Joodse volk goed valt. En dat stimuleert hem om met deze praktijken door te gaan. Hij laat Petrus arresteren, ook zo'n voorman van de christelijke gemeente. Maar goed, Herodes wil de feestvreugde niet ontwijden en niet ontheiligen. En dat is dan de reden dat Petrus eerst een tijdje geboeid in de gevangenis wordt bewaard. En als het feest dan voorbij is, dan zal Petrus geëxecuteerd worden. En het is heel opvallend, gemeente, dat Petrus zwaar bewaakt wordt. Want normaal in die tijd is het dat je aan één soldaat wordt geketend, wordt vastgemaakt. Dat is in principe voldoende bewaking genoeg. Maar bij Petrus is dat verdubbeld. Hij zit aan twee soldaten vast, links en rechts, met handboeien. Maar ook voor de cel en ook verderop zijn nog soldaten neergezet. En die worden afgewisseld om de 3 uur, zodat er weer frisse bewaking is. En dat laat ons wel zien hoe belangrijk Petrus voor Herodes is. Als je iemand zo zwaar laat bewaken, dan moet dat toch wel een belangrijk iemand voor je zijn, van wie je niet wil dat hij ontsnapt. En die zware bewaking tekent ook de naar de mens uitzichtloze situatie. Voor Petrus en voor de gemeente. En misschien weet Herodes ook wel vanuit de geschiedenis dat Petrus een keer eerder gevangen heeft gezeten samen met Johannes. En dat ze toen wonderlijk zijn bevrijd en dat hij heeft gedacht, die moeten we nu wel heel goed vastzetten. En wie dan alleen maar naar die zware bewaking, naar die ijzeren boeien kijkt, waarin deze apostel geketend zit. Wie daar alleen maar op ziet, op wat voor ogen is, ja, die voelt zich toch machteloos worden niet. En die wordt toch moedeloos, van daar gaat er alweer een. En die gaan we ook al kwijtraken in de kerk. Zie je nou wel dat het een aflopende zaak is? En dat wil nu de duivel, gemeente. Die wil mensen laten geloven dat dit heel de werkelijkheid is. En dat God er niet is en dat er geen levende Heer Jezus is, dat er alleen maar die ijzeren boeien zijn die mensen in de greep vasthouden. En hij wil alleen maar het woord van God monddood maken. En dat heeft hij toen gedaan. En dat doet hij nog. Om maar dicht bij de tekst te blijven. Vervolgde christenen. Hoeveel zijn er vandaag? Anders dan wij. Die in de gevangenis zitten. In de boeien. Die geen bewegingsvrijheid hebben. Geen contact met vrouwen en kinderen. Die gemarteld worden, geslagen. Die niet eens omhoog mogen kijken. Letterlijk opzien tot God in de hemel. Er zijn christenen die gebonden worden. Een tijdje geleden, als het allemaal waar is. Die christin in Soedan. Die haar kind ter wereld moest brengen terwijl haar benen gebonden waren. En daarom is dat kind gehandicapt ter wereld gekomen. Het gebeurt nog steeds. En wie een levend lidmaat is van het lichaam van Christus, die leidt ook daaraan mee, gemeente. Maar er zijn nog wel meer boeien. De duivel heeft een hele set handboeien. Bij ons in Nederland, nee, niet. Een christen hoeft niet in de gevangenis. Maar dat wil niet zeggen dat de duivel geen handboeien meer heeft. Ook niet bij kinderen van God. Ook niet bij voorgangers. Ook niet bij kerkraadsleden. Ook niet bij belijdende christenen. Echte kinderen van de Here. Die kunnen ook weer gevangen geraakt worden. Geboeid door geld en goed. Geboeid door drugs en drank. Geboeid door seks en soap. Geboeid door hun ego. Hun geestelijke ego, geboeid door de agenda, geboeid door de vakantie, geboeid door verslavingen van andere aard. Kijk, de duivel wil dat woord van God monddood maken. En als een vader in zijn gezin in de zonde leeft, de kinderen weten daar iets van. Dan kan vader niet zoveel meer van de Here vertellen. Dan wordt zijn mond geestelijkerwijze gesproken, gesnoerd. En dan gaat er geen kracht meer uit van het leven van een christen. En dan heeft de duivel het ook voor elkaar. In de boeien, in de banden. Het woord van God, misschien klinkt het nog wel. Maar niet meer met zoveel kracht en niet meer met zoveel vuur. En is het zo ook niet bij degene die nog niet in waarheid in de Heere Jezus zijn gaan geloven? Ja, iemand denkt misschien wel, ik ben een vrij man, ik ben een vrije jongen, ik ben een vrij meisje. Ik kan toch gaan en staan waar ik wil? Ja, maar vergis u niet. Vergis u niet, ook in Adam zijn wij allemaal gebonden geraakt. En dan heeft de zonde inderdaad boeikracht. Zo is dat bij ons mensen. En misschien herken jij dat wel. Dat je zegt, ja, die zonde die is wel boeiend. In de zin van, dat wil ik wel eens onderzoeken. Dat wil ik wel eens experimenteren. De zonde is boeiend in die zin van, ja, interessant, uitdagend. Wat zou dat allemaal met je doen? Hoe zou dat voelen? Om dronken te zijn of zo. Maar de zonde heeft ook nog andere boeikracht. En dat is dat het de mens gevangen neemt. En dat wij niet de zonde hebben. Maar dat de zonde dan ons heeft. Mij. Of u. Of jou. En daar zit de duivel achter. Die uiteindelijk wil dat mensen met eeuwige boeien gebonden bij hem zijn. Heeft u daar wel eens oog voor gekregen? Hoe sterk de zonde is. Die ene zonde van u. die koningszonde die u het liefste doet. Wel eens geprobeerd om daarmee te breken. Gemerkt hoe vast en hoe boeiend die zonde is. Of nog blind ervoor. Als u het nog niet ziet, vraagt de Heere dan om het te mogen zien. Iemand zegt, ja, ik weet er wel wat van. Ik zit in de greep van dit of van dat en vul het dan voor uzelf maar in. Ik kan me soms zo moedeloos voelen. Of ik kan me soms zo moedeloos voelen als ik mijn zoon zie of mijn dochter of mijn man of mijn vrouw. Die gaat nu echt helemaal daarin op en ik ben zo bang dat die er ook nog een keer in onder gaat als God het niet verhoedt. En ik heb al wel gepraat, maar dat kan niet meer. En wat nu dan nog? Ja, als we op die boeien kijken en op die boeikracht van de banden, dan kunnen we ons machteloos voelen en moedeloos. Soms ook bij situaties in de gemeente waarvoor gebeden en waarvoor geworsteld wordt. Maar het lijkt dan wel of dat er aan de andere kant steeds sterker wordt getrokken en steeds harder wordt gezogen. En toch, gemeente, en toch. Toch staat er niet alleen maar Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. En nadat we nu ingezoomd hebben op die zware bewaking, wordt ons toch vanuit het woord getekend. Dit is niet alles, dit is niet de enige en dit is niet de hele werkelijkheid. De werkelijkheid is toch God de Heere regeert. En God helpt in nood. Want wat lezen we nu? Juist voor wie met God rekent. Die zegt het is toch niet uitzichtloos. En het is toch niet hopeloos. En ik word toch niet moedeloos. Maar van de gemeente. Maar van de gemeente. Dat komt er tegenover. In een krachtenveld waarin de oorlog wordt gevoerd. Maar van de gemeente wordt een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Dat is de tweede gemeente. En wat we in vers 5b lezen, dat blijkt ook helemaal waar te zijn als we vers 12 ernaast leggen. Want als Petrus straks inderdaad bij het huis van Johannes komt, bij Maria, de moeder van Johannes, dan vindt hij daar inderdaad velen samen vergaderd in een intens gebed. Het moet wat geweest zijn voor die gemeente in Jeruzalem. Dan moeten we ons even in proberen te verplaatsen. Want ze zijn eerst Jacobus al kwijtgeraakt. En dat is toch een hele slag geweest voor de gemeente in Jeruzalem, of niet? Jacobus. Ja, dat was toch wel een groot geschenk van God aan zijn gemeente in Jeruzalem, of niet? Jacobus die kon vanuit eigen ervaring vertellen hoe dat de Heere hem had opgezocht. Hoe goed dat de Heere Jezus wil zijn voor een zondig mens. Geroepen samen met zijn broer van achter de netten van vader. Jacobus die heeft het met eigen ogen gezien. Hoe dat de Heere Jezus omgaat met een meisje van 12 jaar. En dat hij alleen maar haar hand hoeft te pakken en alleen maar hoeft te zeggen, Talita, kom hier. En dat het meisje levend wordt. Jacobus die heeft een verheerlijking op de berg meegemaakt samen met Petrus en Johannes. En daar al iets gezien van de heerlijkheid van Christus, dat hij God is in eigen persoon. En dat we in Jezus met God te doen hebben. Jacobus die mocht mee de hof van Gethsemane in. Die heeft daar gezien, ook al heeft hij geslapen, toch wel gemerkt hoe de meester heeft geworsteld. Hoe dat de meester de pers heeft getreden, hoe dat de meester de prijs heeft betaald. Hoe vol zondaarsliefde Christus was. En hoe hij niet teruggedeinsd is. Toen God de beker van de toorn aan zijn lippen zette. Al moest hij afstand in acht nemen. Jacobus die weet ook van de dwaasheid van het mensenhart. Want als er dan een dorpje is dat Jezus niet wil ontvangen, dan zegt hij samen met zijn broer, Heere, zullen wij maar bidden dat er vuur van de hemel komt? En ze allemaal verteerd. Nu, als je er nou zo een hebt in de gemeente, die door de Heere onderwezen is in zijn eigen dwaasheid, maar ook in de liefde en de heerlijkheid van Christus. En die weet van opzoekende zondaarsliefde. En zo een wordt uit de gemeente weggenomen. Dan is dat toch een aderlating. Dan is dat toch een groot verlies, of niet? En nu kunnen we nooit meer aan Jacobus vragen, wat vindt u ervan? En wilt u nog eens vertellen van hoe dat toen en daar was? En wilt u nog eens op huisbezoek komen? En wilt u nog eens, vul maar in. En nu hebben ze de volgende te pakken. Ook zo'n man van het eerste uur. Zouden ze die nu ook moeten gaan missen? Van de gemeente wordt daarom een gedurig gebed tot God voor beters gedaan. En we weten natuurlijk niet of dat de gemeente voor Jacobus ook gebeden heeft. Het hangt er maar vanaf hoe snel dat proces gegaan is. Maar de gemeente in het Bijbelboek Handelingen wordt ons getekend als een biddende gemeente. En als ze er tijd voor hebben gehad, dan hebben ze er met elkaar voor gebeden en voor gesmeekt. Maar de Heer heeft dat gebed op zo'n manier verhoord dat Jacobus tot hoger dienst is bevorderd. Om de Heer nu niet meer op aarde te dienen, maar voor zijn troon. Dat was Gods wil en dat was Gods weg. En ze hoefden niet te treuren als mensen zonder hoop. Maar in de gemeente moeten ze hem wel missen. En nu dan Petrus. Wat moeten ze doen? Moeten ze een actie organiseren? Moeten ze gaan praten met Herodes? Moet er iemand die belangrijk is zijn netwerk gaan inschakelen? Moeten ze misschien proberen met de sterksten van de gemeente de gevangenis binnen te dringen en Petrus te bevrijden? We kunnen alleen nog maar bidden. Nee, niet we kunnen alleen nog maar bidden. Het machtigste wapen in de geestelijke strijd is toch het gebed, of niet? We kunnen bidden, hebben ze gezegd. En dan niet in de zin van, nou dat kunnen wij wel. Wij kunnen wel bidden en we pakken dat eventjes uit onze broekzak. En nou ja, nu moeten we met elkaar gaan bidden. En dat kunnen we toch zo goed hier in Jeruzalem? Maar het is een kunnen bidden als een niet kunnen bidden. Als een machteloze. Naar de Almachtige gaan, die tot de discipelen heeft gezegd voordat hij van hen scheidde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ook de dag dat Petrus in de gevangenis zit en ze hem in de gemeente moeten missen. En daarom zijn ze gaan bidden. Gedurig staat er in de tekst. We mogen ook vertalen wat ook in de kanttekeningen staat. Ernstig, ijverig, vurig. En als iemand daar zou gaan kijken en je zou die mensen zien bidden, dan zou je afvragen in gemoeden, wat bezielt die mensen toch dat ze zo bidden? Nu, daar is wel een antwoord op, gemeente. Want dat ze zo bidden, zo volhardend, zo vurig, zo ijverig, dat is omdat ze bidden door de geest van Christus. Want het woord dat in onze tekst gebruikt wordt, er wordt een gedurig gebed tot God voor hem gedaan, is hetzelfde woord als wat wij van Jezus lezen in Lucas 22, vers 44. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. Het is door die geest van genade en van gebeden dat ze bidden. Tot wie? Ja, tot God. Hun werkelijkheid is groter dan die boeien en dan die banden. Hun werkelijkheid is de werkelijkheid van God. De werkelijkheid van zijn Zoon. De werkelijkheid van zijn Geest. En de werkelijkheid van zijn Koninkrijk. Dat zijn voor hen geen fabels. Dat zijn voor hen levende zaken. En zo wordt er voor Petrus voorbeden gedaan. Het is opvallend, gemeente, dat we niet weten wat de gemeente van Jeruzalem heeft gebeden. Het gebed als zodanig wordt ons niet beschreven. Hebben ze gerekend met het bevrijdend ingrijpen van God? Dat hebben ze zeker niet uitgesloten. Maar zouden ze daar het eerst om gebeden hebben? Dat is nog maar de vraag. Zouden ze misschien niet eerst gebeden hebben om getrouwmakende genade voor Petrus? Petrus. Ze kennen Petrus ook wel als de man die in eigen kracht echt niet zo sterk in zijn schoenen staat. En die echt niet in staat is om de Heere vast te houden als de Heere hem niet vasthoudt. Zouden ze dat niet eerst gebeden hebben voor Petrus? Heere, wilt u hem vervullen met uw geest? Wilt u geven dat uw naam om zijnentwil niet gelasterd, maar veel eer geëerd en geprezen wordt? Wilt u hem nabij zijn met uw troost in deze weg? Wilt u hem vervullen met het geloof in u en met de troost van het eeuwige leven? Ook als het uur daar is dat hij misschien sterven moet. En is dat gebed ook niet verhoord, gemeente? Als wij in die laatste nacht Petrus slapend aantreffen tussen de bewakers. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Of het nu hier is, of dat het nu bij de Heere is. En zullen ze ook de geestelijke noden van de gemeente niet bij de Heere hebben gebracht. Heere, de gemeente is toch niet onze zaak. Het is toch uw zaak. En u weet toch wat het beste is voor uw zaak hier in Jeruzalem. En daarbinnen zullen ze ook wel gebeden hebben in de geest van Christus. Alle dingen zijn u mogelijk. En indien het mogelijk is, laat de drinkbeker dat we Petrus moeten verliezen aan de dood nog van ons als gemeente voorbij gaan. Maar niet wat wij willen, Heere. Wat u wilt. Wat een lesgemeente. Wat een gebedsonderwijs. En dan gaan we verder waar we net stopten. Bij de boeien. Bij de banden. Bij de uitzichtloosheid. Bij de moedeloosheid soms. Als de tijdgeest in de samenleving de bewegingsvrijheid van christenen lijkt in te perken. Houd dat geloof maar achter de voordeur. Kom daar niet mee aan in de open ruimte. Die moet neutraal blijven. Alsof er neutraliteit bestaat. Het woord monddood maken. Thuis oké. Maar niet meer in de vergaderzalen. En niet meer op de straat. En niet meer op je werk. Dat is toch privé? Hou het dan ook privé. Als de tijdgeest die wil dat God terrein verliest. Als er de banden zijn van de zonde. Of als er de moeite zijn in de huwelijken, in de gezinnen. Waar beginnen we? Van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Er waren die ijzeren banden. Maar toen werden de handen gevouwen. Of misschien in die gemeente werden ze wel opgeheven naar de hemel. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. En daar lag nou een geloofsbelijdenis in. Met dat gebed zeiden ze iets van hun eigen handen. En zeiden ze iets van Gods handen. Ze zeiden, Heer, onze handen zijn leeg. En onze hand is te kort. Wij kunnen daar niet komen, daar in die gevangenis van Herodes. Zover is onze rijkwijde niet. En onze handen zijn ook niet sterk genoeg om ze daar nog eens in te schakelen om banden te breken. Maar Heere, we belijden ook wat van uw handen. Uw handen zijn sterker. Uw rechterhand is hoog verheven. En uw arm is toch niet verkort. Uw arm is toch niet te kort om ook daar in die gevangenis van Herodes, waar Petrus vastzit, te werken. En ligt er zo niet de roeping, gemeente, om vurig te bidden in alle noden van het gewone leven en het geestelijke leven, zeggen we dan. Maar het gewone leven is niet minder geestelijk. Ligt er niet eerst de roeping om te bidden, gedurig, intens en dringend te bidden, om alles eerst in Gods handen te leggen. Iets beseffend van onze noden, maar ook vertrouwend op God in Christus. Heere, wat u doet, al begrijp ik u niet. Het is toch zo dat het toch niet mis kan gaan als u regeert. En u weet toch wat het beste is voor uw koninkrijk en daarom ook voor mijn huwelijk of voor mijn gezin of juist voor mijn alleen zijn of voor vul het maar in. Heere, breekt u de banden. Wilt u bevrijden, want u heeft toch alle macht, elke dag. En wilt u elke dag Immanuel zijn, ook als de omstandigheden als zodanig niet veranderen. Weest u in de omstandigheden de God van menigerlei genade en van zoveel vertroosting, dat ook al dragen wij het doodvonnis in ons om, we zullen hopen op God die de doden opwekt en niet meer op onszelf. Dat we gaan hopen op u. Wat een zegen is dat, gemeente. Om een biddende gemeente te zijn. Om een biddend echtpaar te zijn. Om een biddende jongere te zijn. Om biddende ouders te hebben. En dan de verhoring aan God overlaten. Omdat God weet wat goed is voor de gemeente. En wat goed is voor Jacobus. En wat goed is voor uw gezin. Voor uw huwelijk, voor jouw vervolgopleiding, voor je nieuwe werkplek. Dat gaat toch niet buiten de Heere om? Dan zal de Heere het goed maken. Maar wat arm als u niet weet van echt gebed. Want dan is het toch door, dan is het toch dood, dan is uw werkelijkheid zo klein. Dan is de werkelijkheid ook dood. Want dan leeft u los van de bron van leven die er in God is. De bron van leven. Verlaten. Misschien zelf nog wel een paar bakken uitgehouden om uit te putten. Inspiratiebronnen of zo. En identificatiefiguren. En ik wil worden net als die. Steve Jobs of iemand anders. Tegen wie u opkijkt. Zie nou maar op tot God. Want al het andere is eeuwig tekort. Wanneer zo voor het laatst gebeden. Dat de hemel het hoorde. Dat de hel er last van had. Nou maar hoe moet het dan? Nou, dat is het nou juist, gemeente. Dat is nou juist bidden. Waar we zeggen, Heere, onze verlegenheid is toch uw gelegenheid. Want dan gaat het stralen. Juist te midden van die banden die zo sterk zijn en van die bewaking die zo verdubbeld is. Wat God nog veel sterker en nog veel groter en nog veel heerlijker is. Daarom moest Petrus misschien ook wel zo zwaar bewaakt worden. En daarom moest die persoon wel zo vastzitten in de zonde. Opdat de grote kracht en macht van de genade van God te heerlijker zou schitteren tegen die donkere, donkere, donkere achtergrond. Want als de derde gemeente, dat is nou de verlossing door de Heer. Waarin heel duidelijk uitkomt dat dat een eenzijdig werk is van God. Want wat gebeurt er in die laatste nacht dat Petrus in de gevangenis zit? Ineens is daar een engel. En die engel die komt niet op eigen houtje. Een engel is een bode. Die komt alleen als die gestuurd wordt door de Heere. Dus de Heere zit ook achter die engel. En dan is het daar ineens licht. En Petrus die ligt te slapen. Die wordt wakker geport en wakker geschud. Opgewekt uit de slaap. Man, sta op. En dan ineens... Ja, hoe moet je opstaan als je aan twee soldaten vastzit? Daarvoor ziet de Heer ook in. Die handboeien, die gaan van zijn handen af. Petrus, doe snel je mantel aan. Petrus, Doe snel je schoenen, je sandalen aan. En Petrus doet het. Kom maar achter mij aan. Achter mij aan. Er staat toch een wacht, er staat toch nog een wacht. En die deur die zit toch dicht. Kom achter mij aan. En ze gaan, gemeente. Door de eerste wacht en door de tweede wacht. En de Heere die doet geen half werk. De Heere leidt Petrus helemaal uit. En die ijzeren poort die gaat automatisch open. En Petrus wordt nog een straatje meegenomen. Jeruzalem in. En dan is de engel weg. En Petrus heeft al eens eerder een visioen meegemaakt bij die dieren op het dak, weet u wel. Sta op, Petrus, slacht en eet. En hij denkt, dat is weer zo'n visioen, dit droom ik zeker. Maar als hij buiten is en hij komt bij bewustzijn, dan komt hij erachter, het was geen droom. Het is allemaal echt. En misschien knijpt hij nog wel eens even in zijn pols om te voelen of hij wel echt wakker is. En of het wel echt waar is wat er gebeurd is. En hij kijkt eens waar hij is. Hij probeert zich te oriënteren. En dan besluit hij om naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd is Marcus, te gaan. Kennelijk een welgesteld gemeentelid. Ze had een groot huis. Ze hoefde dus niet alles te verkopen zoals dat in Handelingen 2 wel gedaan is door velen. Dat huis heeft ze gehouden. Dat huis heeft ze ook opengesteld voor de gemeente. Heerlijk is dat als dat gebeurt. Als we daar ook oog voor krijgen dat ook ons huis niet voor onszelf is, maar dat dat ook weer dienstbaar mag zijn om mensen te ontvangen en waarin het woord van de Heere soms klinken kan. En Petrus klopt daar aan. Bij het poortgebouw. Daarachter is de binnenplaats en daarachter is het huis. En het dienstmeisje hoort dat er op de deur wordt geklopt. Het is ook in de nacht, dus verder is het stil. En ze vraagt ook, wie is daar? Ja, ik ben het, Petrus. En ze herkent zijn stem. Ze zal ook wel lid zijn geweest van de gemeente. En misschien heeft ze Petrus wel eens horen spreken in de gemeente. En ze is er in één keer van overtuigd, ja, inderdaad, hij is het. Ik herken zijn stem en ze is zo blij. Net als op Pasen de discipelen van blijdschap het niet konden geloven. Er is zo'n diepe blijdschap van wat er gebeurd is. Dat ze zo vergeet de deur open te doen en teruggaat naar de anderen die nog aan het bidden zijn. En ze zegt, Petrus staat voor de deur. Ja, dat komt ongeloofwaardig over natuurlijk als Petrus er niet bij is. En ze zeggen het ook, joh. Je bent gek, je raast. Hoe kan dat nou? Maar ze blijft erbij, ze houdt voet bij stuk, het is echt waar. Nou is het dan niet zijn engel? Heeft de geest van Petrus niet een bepaalde gedaante aangenomen? Nee, echt niet, ik heb zijn stem gehoord. En dan, zo blijkt wel uit vers 16, gaan ze met elkaar. Want dan staat er het meervoud. Zij doen hem open. En zij zien hem. En zij ontzetten zich. Die deur die gaat open. En daar staat Petrus. Hij is er weer. En dat geeft natuurlijk heel veel vragen. Joh, wat is er gebeurd? Hoe komt het nou dat je hier weer bent? En hoe lang heb je in de gevangenis gezeten? En werd je daar goed verzorgd? En wat ga je nu doen? En heb je veel pijn gehad? En ben je geslagen? En Petrus wenkt met de hand. Rustig. Laat me het maar vertellen, dat iedereen het horen kan. En wat gaat hij dan vertellen? Ja, wat hij zelf bij zichzelf al heeft geconstateerd. In vers 11 heeft hij gezegd, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel gezonden heeft en mij verlost heeft. En dan gaat hij dat vertellen. Dan gaat hij dat uit de doeken doen. Nee, niet hoe het allemaal was. Hoe de Heere hem uitgeleid heeft. En daarna heeft hij nog wel instructies. Boodschap voor Jacobus, voor de anderen in de gemeente, die het ook moeten weten, om vervolgens weg te gaan, om zichzelf niet onnodig in gevaar te brengen en ook de gemeente niet onnodig in gevaar te brengen. Maar hij gaat ze vertellen hoe de Heere hem uitgeleid heeft. En ze mogen het horen tot hun troost en tot hun bemoediging daar in de gemeente van Jeruzalem. En tot stimulans, tot voortgaand gebed voor de andere noden en moeiten in de gemeente en voor de andere zaken van Gods kerk en koninkrijk. En dan ligt daar een dubbele zegen in, gemeente. Allereerst ligt er een zegen in voor Petrus, heel persoonlijk. Ik ben uw knecht. U heeft mijn banden losgemaakt. Maar ook voor die gemeente. Misschien is er wel een vader of een moeder bij die gebedssamenkomst geweest. En die de andere ochtend het vertelde toen ze aan de ontbijttafel zat. Joh, mama was gisteravond weg, hè? Ja, ik was naar de kerk. We moesten bidden, dat weet je wel, hè? Want er was voorbeden voor gevraagd. Voor Petrus. Weet je wat er nu gebeurd is? De Heer heeft ons gebed zo verhoord dat Petrus bevrijd is uit de banden. Jonge meisje, onze God is toch de hoorder van de gebeden. We konden het bijna niet geloven. En het was toch echt waar. God doet echt wonderen. Hij leeft, hij grijpt in. Hij zorgt nog voor de gemeente. En zo lag daar troost in en vermaning voor Petrus, voor de gemeente. Maar uiteindelijk gemeente blijft over wie God is. En verkondigt dit Gods deugden, Gods eigenschappen, hoe God nu is. En dan moet je soms eerst goed naar die banden, naar die boeien hebben gekeken. Om te zien hoe machtig God is. En dan moet je goed die ijzeren deur van die gevangenis hebben gezien. Om te zien hoe sterk God is. En dan moet je soms je eigen zonde zijn gaan zien. En gaan zien dat je geen rechten meer hebt. Om te zien hoe genadig trouw God is. Aan de gemeente. Maar ook aan een mens persoonlijk. En dat God dan soeverein is. Waarom nou Jacobus tot hoger dienst bevorderd? En waarom nu Petrus nog een tijd van dienen van God op aarde? Het is uiteindelijk alles Gods welbehagen. En zo kunnen we dat ook heel praktisch invullen. Waarom de een nou wel 25 jaar getrouwd? En waarom bij een ander wordt dat nog niet eens gehaald? Maar als er gebeden wordt, en er gebeden wordt, en met God gerekend wordt, kan God ook inderdaad, in alles voorzien. Ook al geeft hij geen rekenschap van zijn daden. En dan gaat het niet meer om de getuigen. En dan gaat het niet meer om de getuigenis. Maar dan gaat het om God. En dat heeft Petrus ook door laten klinken. Wat God hem heeft doen ondervinden. Daar heeft hij nou zelf niet zoveel aan gedaan, of wel? Dat was toch uiteindelijk een eenzijdig werk van God. Waarin Petrus alleen maar heeft ontvangen. Die engel is door God gestuurd. Die engel heeft hem wakker gemaakt. Die engel heeft hem instructies gegeven. Die engel is hem voorgegaan. De engel heeft de weg gewezen. De engel heeft de deuren geopend. En God heeft gewerkt. Boven bidden en boven denken. En de andere Jacobus zal het later in zijn brief schrijven. De broeder van de Heere Jezus, die het te horen krijgt. Een krachtig gebed vermag veel. Wat is God groot, gemeente? Wat is God onuitzegbaar groot in zijn machtige daden van genade, van trouw. Zoals hij het wil. En dan kan de kracht van de zonde sterk zijn. En die is sterk. En speel er geen spelletje mee. En dan kan de zuigkracht van de wereld sterk zijn. En die is sterk. En speel er geen spelletje mee. En dan kan de helmacht van de duivel sterk zijn. En die is sterk. En speel er geen spelletje mee. Maar wanhoop niet aan de macht en de trouw en de genade van God. Want dat wil de duivel. Mensen wanhopig maken. Maar hier is een gemeente. Met hoop op God. Die de doden opwekt. En die de dingen die niet zijn roept. Alsof ze er waren. Waarin uiteindelijk God verheerlijkt wordt. Ook door de beproevingen van het gemeentelijke leven. En door de beproevingen van het persoonlijke leven heen. En als we daarover nadenken, zeker u die de Heere vreest. Misschien goed om eens te doen vandaag, als u nou tot geloof en tot bekering komen mocht. En u zegt inderdaad, ja, dat was nou een eenzijdig godswerk. Misschien toch eens goed om over na te denken, hoeveel gebeden God daarbij heeft ingeschakeld. Misschien wel van de gemeente. Het gebed van de gemeente bij uw doop. Het gebed van vader of moeder, van opa of oma, van man of vrouw. Hoeveel gebeden zou God ingeschakeld hebben bij uw bekering? En is dat dan ook geen stimulans om te bidden voor de gemeente, om te bidden voor mensen om u heen, om moed te putten uit uw behoudenis? De Heer is toch nog niet klaar met zijn werk of wel? En de Heer is toch ook hier in Middelharnis nog niet klaar met zijn werk of wel? Hij zegt dat toch, ik heb me hiertoe gegeven, opdat ik mensen trekken zal uit deze tegenwoordige wereld tot mezelf in Christus, tot aan het hart van God, waarop u en jij en ik getrapt hebben met onze zonden. Daar wil God naartoe trekken. Is dat nou niet de beste plaats om te zijn? Daar heeft hij zich voor gegeven, de zaligmaker. Waar hij gebonden werd. Hij gebonden. Opdat hij ons zou ontbinden. En is hij daartoe niet de levende? En is hij daartoe niet met de geest gezalfd? Inderdaad, om u te ontdekken aan alles wat u boeit. In de diepe zin van het woord. Maar om ook te laten zien. Ik ben uw enige en uw zekere bevrijder. Daartoe ben ik gezalfd met de geest van de Heere, Heere, om gebondenen vrijheid uit te roepen. Tegen deze God kan niemand op. Herodes niet, dat blijkt uit het vervolg. En wie tegen deze God blijft strijden, wie zijn wapens niet inlevert, dan zult u het echt een keer van God verliezen. Dan zegt de Heere, ga weg van mij. Maar hoe heerlijk is het nu om de wapens in te leveren. Vernederend, jawel. Maar toch zo heilzaam. Ieder die het mocht doen door genade, kan er iets van vertellen hoe goed het is om de Heere te dienen. Verspreid dan ook als u de Heere vrezen mag. Een goede geur van hem. Een goede geur van hem. Leef dan uit zijn kracht. En hoop op zijn woord. Zijn genade, op zijn toekomst. Amen.
Thank you.
danken en bidden. Getrouwe God, u doet alles. U doet alles. En daarom is er hoop voor mensen die het gaan leren dat ze er zelf niets van terecht brengen. O Heere, geeft u dan dat we zo in onze machteloosheid en ook in onze onwilligheid bij u leren aankloppen. Op u leren hopen. Op u leren vertrouwen. En wilt u dan zelf door woord en geest in onze harten werken. En dan zijn er zoveel gebeden opgezonden, Heere. Ook in deze kerk. Ook bij bedieningen van de heilige doop. Ook voor kinderen, voor jongeren, voor ouderen inmiddels, die in de wereld leven, om wie zoveel zorg is, om wie zoveel smart is. Maar wilt u ze te sterk worden? En wilt u op uw tijd, ter goeder uur, gebeden verhoren en banden breken? Maar Heere, wil ook hen bevrijden die hier nog slaaf zijn van de zonde, nog geen gevangenen werden van Jezus Christus. Heere, wilt u ook wegen banen als uw verhoring anders is dan wij zo graag zouden willen? Als het gaat om gezondheid, om kracht, om u te dienen, om werk, om in de noden van het gezin te kunnen voorzien. Heere, wilt u de wegen begaanbaar maken? Wilt u geven dat uw genade genoeg is? En wilt u het woord van deze morgen achtervolgen met uw zegen? Opdat we bevrijd mogen worden van alle ongerechtigheden, om u geheel en al toegewijd te zijn. Heere, dat is uiteindelijk iets wat u uw kerk geeft in uw toekomst. Maar wilt u toch geven dat door uw geest en door het geloof in u daarmee hier een begin gemaakt mag worden. En dat deze zondag een dag mag zijn vol van u. We danken u voor het goede van uw huis. Wil het zondige genadig vergeven en ons ook vanavond in getrouwheid samenbrengen. Om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Thank you. Ga heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.